Hoe kun je nou zaken regelen in je leven zodat je leven makkelijker en leuker wordt? En aan welke knoppen kun je dan ook draaien zodat je daar wat invloed op kunt uitoefenen? Ja, en dan krijg je ook nog tegenslag natuurlijk te verwerken. Hoe ga je daar nou eigenlijk mee om? Wat slim dat je weer luistert naar de podcast Je Geld en Of Je Leven. Mijn naam is Michiel van Vught en ik probeer elke keer die twee thema's bij elkaar te brengen met als doel om 10 miljoen mensen te inspireren daar iets makkelijks, slims, fijns te doen voor het leven van zichzelf of de anderen om hen heen. En deze podcast is zoals altijd mede mogelijk gemaakt door NNK Vermogensbeheer. Meer informatie kijk je op nnk.nl of op mijn eigen website michielvanvught.com, Vught met V-U-G-T. Ja, en ik heb vandaag sowieso een hele gezellige gast. Het voorgesprek vond ik al erg leuk en interessant. Want ik heb aan de andere kant van de lijn zitten Richard de Hoop. Richard, leuk dat je er bent.
Ja, dankjewel. Ik vind het fijn dat je het voorgesprek ook leuk vond. Dat vond ik ook.
Nou ja, kijk eens aan. Dus dat beloof wat. Ik denk dat veel mensen zullen jou wel kennen. Want jij bent een van de meest veel gevraagde sprekers in Nederland en ook in Duitsland. En daar praat je over samenwerking in organisaties, veerkrachtige organisaties, veerkracht in het algemeen. Mm-hmm. Dus daar gaan we zeker ook wat over hebben. Achtergrond is, je hebt een aantal bedrijven gehad en die weer verkocht. En nu ben je weer met Niek van den Adel bezig met twee start-ups. Dus je bent een bedrijvige man, zou ik maar zeggen.
Ja, graag. Ja, zeg maar, als klein jongetje kon ik al niet echt goed stilzitten. En ik ben en dyslect en dyscalculie. Dus dat is een garantie voor natuurlijk een fantastische basisschoolcarrière. Ja. tijdens mijn puberteit had ik het ook heel erg druk met andere dingen. En ik denk dat voor in ieder geval voor sommige ondernemerstypes. Voor sommige ondernemers, best wel een. Tenminste, dat hoor het vaak. Ik hoor het vaak bij van die meer self-made ondernemers. Zie je wel eens vaker van dat ze zeg maar niet zo'n fantastische schoolcarrière hadden, maar heel veel dingen er tussendoor deden waar ze nu nog steeds gebruik van kunnen maken. Ja, en we hadden het net even over een van jouw collega's, Frans Pullen, is ook een zeer gewaardeerde financieel planner. En ja, ik zat met hem dus op de middelbare school. En hij was een fantastische basketballer. Hij kon echt waanzinnig goed basketballen. Heel goed. En hij kon een aantal andere dingen ook nog heel goed. Dat zal ik nu niet vertellen. Maar het is ook fantastisch om te zien dat je dus op school jongens tegenkomt waarvan zeg maar het schoolsysteem zegt, nou, daar komt nooit iets van terecht. En dat je dus later merkt dat ze allemaal fantastische dingen doen.
Ja, dat is eigenlijk wel grappig. Hè? Uiteindelijk zit het gewoon in je waarschijnlijk. Je moet eruit halen wat erin zit.
Ja.
En hoe je dan wordt
opgeleid. Ja, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan, Michiel. Dat merk ik ook wel. En dat zeg ik even uit de grond van mijn hart. Omdat mijn vrouw op dit moment ook. Zij is betrokken bij een project dat heet Kamers met Uitzicht. En dat is dan via de gemeente. En dat zijn dan jongeren van 18 tot 25. Die juist even het verkeerde spoor hebben gelopen. Ja. Bijvoorbeeld iemand die dan. Niet zo goed met zijn ouders om kan. Moeder overlijdt, pa is dan. Dat lukt dan niet, even niet zo lekker. Doet een studie, maar krijgt daardoor een studieschuld. Komt in de schuldsanering. En dan gaat die negatieve spiraal ook echt wel de verkeerde kant op. En dan af en toe denk ik wel eens van. En dat zeggen mensen, dat hoor ik mensen ook wel eens zeggen. Van ja, maar wat jij doet, dan is dan. Het is makkelijk om jou te zijn. En dan denk ik, ja, dat is maar deels waar. Want. Je kan ook wel. Ik denk dat wij heel blij mogen zijn dat wij hier in Nederland zijn geboren. Want er zijn plekken zat waarin je die kansen allemaal niet zo makkelijk krijgt. En dat merk ik dus ook wel, gewoon ook hier in Nederland. Als je echt de verkeerde afslag hebt genomen, dan kan het soms wel heel erg lastig zijn.
In de basis zitten wij natuurlijk in een prachtig land met allerlei voorzieningen en faciliteiten. Ja. Maar ja, je kan het ook fout of verkeerd treffen of een pech hebben. En of de verkeerde keuzes blijven maken. Ja,
Ik ben ook niet zo van de school van, hè, als je het maar wil, dan kan je het. Ik geloof wel, als je het talent hebt en je hebt inderdaad die wil, dan heb je wel twee hele mooie dingen. Maar er moet ook nog wel een omgeving zijn die ook nog vruchtbaar genoeg is om je tot bloei te brengen. Maar daar gaan we het volgens mij allemaal over hebben.
Nou ja, dat wou ik zeggen. Misschien is dat wel gelijk een soort van brug. Want een van de vragen die ik in het begin stelde was, hoe kun je nou zaken soort regelen, zodat je een mooi of fijn leven kunt leiden? heb je dan wel de indruk dat je dus daar wat invloed op kunt uitoefenen, zodat je wat meer invloed hebt over hoe je leven in de toekomst wordt of nou ja, hoe je ermee omgaat?
Dus als ik naar terugkijk, als ik terugkijk naar een aantal dingen, dan denk ik ja, inderdaad, je kan dat best wel vormgeven. Hè? Terwijl als ik dus inderdaad naar de middelbare school en daarna kijk, denk ik van ja, ik ben gewoon een soort van balletje in zo'n flipperkast geweest die iedere keer tegen zo'n bumpertje aanstuiterde en daardoor een bak energie kreeg om naar een andere kant te vliegen. Maar ik kan nog niet echt zeggen dat daar een hele duidelijke lijn in zat. Maar ik vond dat zo heel weer flipperen ook wel grappig. Totdat je inderdaad op zo'n moment komt en volgens mij was dat wel zo, bij mij zo eind jaren 80, begin jaren 90. Ik werkte toen bij Siemens Nixdorf, dat is de ICT. Ja. Ik werkte in de sales. En in die jaren kon je als verkoper eigenlijk de orders niet tegenhouden. Dus ik liep in te dure pakken, in te grote auto's en verdiende gewoon te veel geld. En er kwam een moment, ik weet nog wel heel goed, wij stonden in de kroeg op zondagmiddag met een aantal mensen. En toen bestelden we voor de derde keer zo'n hoed. En er was een omgekeerde hoed en daar kon je dan flessen Moët & Chandon kon je dan in bestellen. En die stonden we leeg te drinken en toen voelde ik me daadwerkelijk ook heel erg leeg gedronken. Ik voelde me zo leeg, ik denk, wat sta ik hier nou toch? Wat is dit? En toen kreeg ik een soort van inzicht. En volgens mij ja, is dat ook wel vaker het geval bij mensen. Dat je een soort van inzicht krijgt van ja, maar is dit het nu? Ja, zoals ja. Doe maar het ooit zo zong. Hè, van is dit alles? Een beetje zo. Is dit alles wat er is? En toen ben ik wel wat meer dingen bewust geworden. Ook doordat ik een aantal goede sprekers zag. Waaronder bijvoorbeeld toen Robert Benninga. En die gaven inderdaad aan van jongens, je kan er veel meer uithalen als je op een paar gebieden aan wat knoppen gaat draaien. Dus, en, ja, dus volgens mij moet je wel ergens zo'n moment hebben van inzicht. Ik ken ook mensen die dat al hun hele leven hebben. Als ik naar mijn eigen zoon kijk, die weet gewoon al vanaf dat hij klein is dat hij het podium op wil. En dat hij wil zingen en wil dansen. En as we speak is hij weer naar een nieuwe auditie toe. En dus dat vind ik ook wel grappig, maar misschien herken je dat ook wel. Mensen die vanaf hun geboorte min of meer weten, nou, dat wordt mijn pad. En anderen die ook als een flipperkastje, zomaar een flipperballetje alle kanten omgaan. En ik weet niet, heb jij vroeger veel geflipperd?
Nou, veel geflipperd, veel geflipperd. Ik had wel één mini flipperkastje van Sinterklaas gekregen ooit een keer. Dat is een heel klein dingetje.
Ja, zo'n ding. Ja. Kijk, en dan soms dan gaat dat balletje, kun je op wonderbaarlijk wel heel lang in het spelletje houden. En soms schiet je hem af en joep, boef, hij is ook weer weg ook.
Ja, nee, zeker. Ja. Dat is dus gepakt door het apparaat. Dat gebeurt soms ook.
Ja, exact. En zo is het volgens mij in het leven af en toe ook. Soms dan flipper je lekker rond en gaat het allemaal heerlijk volgens plan. En soms dan gaan dingen ook helemaal niet. Wat ik wel heb geleerd is dat je toch wel, je kan ook wel een beetje leren flipperen. Je kan die bal toch wel een beetje een juiste koers geven. En, daar gaan we later nog over hebben, ja, er kan altijd rare dingen in je leven gebeuren waar je ook rekening mee moet houden.
Nou ja, misschien zit wel de logische brug daarna, want jij hebt zelf een minder dan 5 jaar geleden ook een enorme tegenslag te verwerken. Een enorme tegenslag gekregen in jouw persoonlijke leven.
Ja. Ja.
Wil je er iets over vertellen?
Ja, nou ja, zeker. Omdat het. Als ik zo terugkijk, dan was het echt nog weken daarvoor. Liep ik samen met mijn vrouw Jacqueline. Liepen wij ergens te wandelen. En toen zeiden we: oh, schat, wat hebben we voor elkaar? Hè? Een mooi huis. Werk gaat hartstikke goed. Kinderen gaan fantastisch. Joris zat op die net als ik een dyslect en een dyscalculie, maar die had inmiddels het mbo en die zou naar het hbo gaan. Sanne, onze dochter, die studeerde in Amsterdam en het ging hartstikke goed, dus was voor ons helemaal zo van roze wolk. En toen ging mijn vrouw samen met mijn dochter een dagje winkelen en die hadden een fantastische dag gekregen, allemaal appjes van hoe geweldig het was. En het was een vrijdagavond en zij bleven nog eerst even wat eten daar in die stad. En later op de avond gaat het bel in één keer, mijn voordeurbel. Ik denk, wat is dit nou? En ik loop naar de voordeur toe en ik doe de deur open en ik zie 2 vrouwelijke politieagenten staan. En die vertellen me dan dat, ben jij Richard Hoog? Ze, ja. Heet jouw vrouw Jacqueline? Ze, ja. Heet jouw dochter Sanne? Ze, ja. Hoezo? Ja, dan moeten we jou vertellen dat jouw vrouw en dochter net een auto-ongeluk hebben gehad en jouw vrouw ligt met een trauma in het ziekenhuis en je dochter heeft het niet overleefd.
Wow, ja.
Ja, dan weet je dus niet.
De verbinding viel weg. Wat een vervelend moment, Richard. Sorry daarvoor.
Maakt niet uit.
Nou goed, je zei net, maar dan weet je dus niet. Ja, dus die agent.
Niks meer. Alles is op dat moment onduidelijk. De vaste grond onder je voeten is weg. Dan snap je eigenlijk helemaal even niets meer. Je bent totaal uit het lood geslagen. En het volgende moment moet je eerst natuurlijk ook nog heel erg druk gaan maken over, en met liefde en plezier, over het herstel van mijn vrouw, die er gelukkig goed uit is gekomen. En dan komt het herstel ook van samen met Joris en met z'n drieën weer hernieuwd te wegvinden. Ja. En wat er dan gebeurt, Michiel, dat is denk ik wel heel belangrijk, dat je dan kunt terugvallen op alle dingen die je daarvoor hebt gedaan. En dat bedoel ik eigenlijk met, je kan wel degelijk al aan een aantal knoppen in je leven draaien, waardoor je ook in staat bent om met de grootste tegenslagen in je leven om te gaan. Want stel je voor, hè, want heb jij kinderen?
Ja.
Stel je voor, ik zou je zeggen van, nou, morgen leeft er één niet meer. En dan zou je nu waarschijnlijk zeggen, ja, dat trek ik niet.
Nee,
en dat is ook zo. Hè? Dat is heel logisch dat je dat zegt. En het idiote is, uiteindelijk, als je in die situatie komt en je hebt om je heen ook mensen waar je ook van tevoren natuurlijk heel veel tijd in hebt gestoken en hebt geïnvesteerd, dan kan je het dus aan. En dat is wel iets wat ik enorm geleerd heb. Wij kunnen in ons leven veel meer aan dan dat we denken. En dat we ons voor kunnen stellen. Gelukkig heeft ons voorstellingsvermogen ook beperkingen als mens. En daardoor kunnen we soms echt veel meer dan dat we zelf denken. Maar dan moet je wel bereid zijn om een aantal knoppen te draaien van tevoren al. En wat ik daarmee bedoel is dat je ook echt goed voor jezelf moet zorgen. Dat wil zeggen, dat is een van die inzichten die ik dan ook van tevoren al wel had. En nog duidelijker heb gekregen. Je moet goed voor jezelf zorgen, fysiek, mentaal. Dat je jezelf ook goed voedt met verschillend nieuws. Niet alleen maar één ding, niet alleen maar één richting. Want op het moment nieuwsgierig zijn, weet je wel. Als je nieuwsgierig bent naar veel dingen, dan blijf je geest ook flexibel. Want als je goed voor jezelf zorgt, dan kan je ook goed voor anderen zorgen. Ja, en als je goed voor anderen zorgt, dan kan je ook om hulp vragen. Want hulp vragen, dat is ook zo'n zo'n heikel thema, dat vinden we met z'n allen best wel lastig. Want wij zien het nog vaak als een teken van zwakte. Zeker in veel corporates merk ik dat kwetsbaar opstellen om hulp vragen, ja, dat is voor veel mensen een dingetje. Terwijl het onwaarschijnlijk belangrijk is. Hè? Dus als ik goed voor mezelf, goed voor anderen zorg, dan is hulp vragen is eigenlijk de wederkerigheid. Maar ook verantwoordelijkheid durven nemen. Dus bewust zijn dat jouw keuzes, dat die altijd een consequentie hebben, wat je ook doet. En bent natuurlijk heel goed ergens in vermogensbeheren met mensen. Maar de keuzes die je daar maakt, hebben natuurlijk altijd consequenties. Weet waarin je investeert. Hè? Weet van, nou, als dat rendeert, weet dan ook waar dat geld dan vandaan komt. Hè? Wat dat dan doet. Is dat in lijn met wat jij in je leven ook belangrijk vindt. Want als je daar verkeerde keuzes maakt, en volgens mij wordt dan het kapitaal wat je daarvoor terugkrijgt, ja, wordt misschien niet zo lekker als je dacht. Ik vind het heel belangrijk dat je jezelf goed in de spiegel moet kunnen durven en blijven aankijken. En ook vooral de mensen om je heen liefdevol moet kunnen blijven aankijken. En als je merkt dat je in een omgeving zit waarin dat niet meer kan, of niet het geval is, ja, dan moet je keuzes maken. Want het heeft uiteindelijk consequenties voor jezelf.
Maar zeg je nou eigenlijk dat je dus die knoppen waar jij, daar was je al bewust van, ja, voor deze enorme tegenslag. Dus je was al bezig, ja, met, nou, ik moet gezond, zowel mentaal als fysiek zijn. En eigenlijk kun je dus, als je daar nu al mee begint, als je dit luistert, want iedereen krijgt vroeg of laat een keer een tegenslag, de een wat groter dan de ander, maar het is onvermijdelijk in het leven. Kun je daar eigenlijk al een soort van op voorbereiden door heel, dus daar word je veerkrachtig van.
Absoluut, absoluut. Ja, als ik daar nou, ik ben later ook veel mensen gaan interviewen die ook behoorlijke tegenslagen hebben gehad. En het gekke is jouw brein. Kijk, ik geloof dat in de top 5 van waar wij of mensen heel veel stress van krijgen, dat is natuurlijk overlijden, dat zijn scheidingen, dat zijn financiële problemen. Jouw brein maakt daar op zich niet zo'n onderscheid tussen. Hè? Want ja, mijn oma is ook overleden, maar daar heb ik niet zoveel. Dat is ook een overlijden, dat is ook een verlies, maar daar heb ik niet zo. Nee, mijn brein heeft daar niet zo'n last van gehad als van het overlijden van iemand waar je zoveel van houdt als je eigen dochter. Dus maar je brein die geeft wel allerlei shots van hormonen die gieren door je lijf. Hè? Dus de cortisolen die knallen door je lijf in die eerste weken. Dus je staat helemaal stijf van de stress. Je kan ook niet fatsoenlijk nadenken. Tenzij je van tevoren al weet van hoe belangrijk het is om bij wijze van spreken ontspanningsoefeningen te doen. Hoe belangrijk het is om open te staan voor hulp. Kijk, we hebben zo onwaarschijnlijk veel mooie hulp gekregen van mensen om ons heen. Maar als je dat niet accepteert, als je daar niet voor open kan staan, omdat je nog helemaal vol in die stress blijft zitten, ja, dan gaat het dus ook niet lukken. En dat zijn allemaal dingen die je, die punt 1 het leven heel aangenaam maken. Hè? Goed voor jezelf zorgen. Dat, nou, ja, volgens mij. Goed voor anderen zorgen, dat maakt het leven aangenaam. Nieuwsgierig zijn, maakt het leven aangenaam. Optimistisch door het leven gaan, ja, maakt het leven aangenaam. Het zijn allemaal dingen die het leven eigenlijk aangenaam maken. En als je dat doet, dan kan je ook nog eens een keer beter tegen tegenslagen als die komen. Dus ik heb daar zelf, ja, voor mij is zeg maar veerkracht, dat is je airbag voor tegenslag. En het is meteen de turbo op je persoonlijke ontwikkeling als mens. En het is verschrikkelijk leuk om daar eigenlijk gewoon mee bezig te zijn als mens ook.
Ja, want dat geeft je dus ook geraakt. Dat geeft je dus. Het is eigenlijk dat flippertje of die bumper die je elke keer weer energiestoot geeft, als je dat goed inzet.
Ja. Ja. In plaats van dat hij pijn doet, krijg je er inderdaad een hele bak energie van. En denk je van, hoehoe. Welke kant gaan we nu op?
Er horen ook wel pijnlijke beslissingen bij. Want ik hoorde je al vooraf aan nu ook zeggen. Ja, misschien horen sommige mensen daar niet bij bijvoorbeeld. Dus dan kan me voorzien.
Klopt.
Ja, dan neem je afscheid van vrienden of zo. Of hoe werkt dat?
Klopt. Nou ja, weet je, bijvoorbeeld als ik dan heel even over geld mag hebben. We hebben dingen redelijk goed voor elkaar. Maar we beleggen alleen nog maar groen. Omdat ik in de eerste instantie belegde ik ook in andere bedrijven, waarbij ik dan achteraf dacht van, jezus man, dat zijn bedrijven waar ik zelf niet in zou willen werken. Ja, hoe die met de mensen omgaan. Misschien moet ik dat dus niet doen. Dat vind ik dan zo'n keuze. Ja. Maar zeker ook, als je in een bepaalde werkomgeving zit, die alleen maar energie kost, waar je misschien gepest wordt, waar je niet gehoord wordt, waarom blijf je daar nog, joh? Ga. Keten jezelf niet. Ik vind het ook heel erg belangrijk dat je in verenigingen of clubs of met vrienden. Kijk, sommige mensen ken ik nog van de basisschool, maar heel veel ook niet meer. Sommige vrienden die heb ik nog vanuit uit de middelbare schooltijd, maar heel veel ook niet meer. Je moet ook durven loslaten. Op het moment dat je durft los te laten, kan je weer nieuwe dingen omarmen.
Ja, snap ik. Maar het is toch doodeng als je mensen die je al heel lang kent en waar je eigenlijk niet eens ruzie mee hebt of zo, maar het kabbelt gewoon lekker voort. En dan ga je zeggen, ja, ik maak het soort uit of zo.
Dat is toch... Ja, ik maak het uit. Ja. Ja, dus, nou ja, weet je, als het zo voortkabbelt, dan kost het je ook geen energie. Maar mensen waarvan je continu merkt, die zitten aan je te hangen. Die zitten alleen maar negatief te praten over de wereld. Die zitten alleen maar te fit op hun baas. Ik krijg daar geen energie van, Michiel. En dan zeg ik dat uiteindelijk ook tegen iemand. Want ik wil het er een paar keer met je over hebben. Kunnen we dit veranderen? Wil je dit veranderen? En zo niet. Is het niet erg, maar dan moet je. Dan vind ik het fijner om met andere mensen om te gaan. Dat, zo eerlijk wil ik dan ook zijn. Dat klinkt misschien heel hard. Maar ik ga ervan uit dat ik maar één keer leef. En dat ik maar één keer voor mezelf en voor anderen goed kan doen. Maar niet voor iedereen.
Nou ja, je hebt daar ook helemaal gelijk in natuurlijk. Het leven is wat dat betreft natuurlijk geen generale repetitie.
Nee.
Je staat gelijk op het podium en je moet gelijk presteren. Of als je die metafoor wil doortrekken. Dus ik snap wat dat betreft heel erg wat je zegt. Ja, ja.
Ja.
Ja, dus ja. Dat betekent keuzes maken. En nou, zo'n voorbeeld met dat groene beleggen is een mooi voorbeeld, vind ik. Maar ook met de mensen in je leven. Ja, met wie omgeef je? Ja.
Ja. Ja, en weet je, bijvoorbeeld in de bedrijven die ik heb gehad en ook waar we nu nog mee bezig zijn, vind ik het heel erg belangrijk dat, kijk, als je een klant binnenhaalt, die klant die gaat jou natuurlijk als mogelijke potentiële leverancier, gaat die jou scannen en heeft die criteria, wil ik wel of niet met die man werken. Maar ik vind dat ik die ook moet hebben.
Andersom.
Ja, we hebben altijd gewerkt met, zeg maar, ook criteria voor onze klanten. Met wat voor soort klanten vinden wij het leuk om te werken? Ik heb bijvoorbeeld lang een trainingsbureau gehad.
De techniek stopte er weer mee, maar ik heb net geleerd hoe ik veerkrachtig moest zijn. Dus we gaan gewoon door. Richard zei net, ik heb lang een trainingsbureau gehad. En toen stopte hij even.
Ja. En zei toen ook van dat wij van tevoren ook naar klanten toe criteria stelden? Of was het, heb ik dat al gehad?
Ja, nee, zei je dat je vindt belangrijk dat het management bijvoorbeeld meedoet. Zei dan factor.
Ja, precies. Ja, heel goed. Dus ik vind het heel belangrijk dat het management meedoet. En waar ik echt een bloedhekel aan heb, is dat er dan een manager, weet je wel, die komt dan even de training openen. Die gaat dan weg, want die heeft het heel druk. En die komt dan aan het einde nog even terug. En dan vraagt hij aan mij, hoe was het en hoe mijn mensen het? Ja, daar zakt mijn broek vanaf. Daar wil ik dus niet. Ik wil dat iemand volledig gecommitteerd is, net als zijn mensen, om samen te ontwikkelen. En wat ik verschrikkelijk belangrijk vind, is als iemand, als jij, stel je voor, jij investeert duizenden euro's in je mensen. En dan gaan die een dag ergens naartoe. Of die krijgen e-learning of weet ik veel wat. Maar als manager vraag ik eigenlijk nooit, wat heb je nu geleerd? Hoe kan ik je helpen om dat neer te zetten?
Ja.
Zo zie ik echt miljoenen aan trainingsgelden. Zie ik zo boet. Die worden zo door de toiletpot gestort. Ja. Simpelweg omdat we eigenlijk onszelf zo belangrijk vinden. Ik heb ook wel eens gehad dat ik, weet je, dan stond ik een lezing te geven op het podium. En dan zaten de raad van bestuur zat voorin. En dan, ja, halverwege staat er gewoon één op. En die vindt zichzelf zo belangrijk dat hij dan wegloopt. Ja, ik vind dat. Ja, toch? Ja, maar hoe vaak gebeurt het niet, Michiel? Hoe vaak gebeurt het niet?
Nou ja, het gebeurt veel te vaak. Maar eigenlijk zeg je dus, dat is ook een keuze die je maakt. Ja, wil je daar, ja, als je een beetje de omstandigheden hebt, wil je daarmee samenwerken? Wil je aan de ene kant willen ze jou inhuren, maar wil je ook worden ingehuurd?
Exact.
En dat zijn eigenlijk al die keuzes, dat zijn eigenlijk al die knopjes waar je continu aan kunt draaien. Van wie krijg je nou de energie? Van wat voor dingen krijg je de energie? Dat zijn eigenlijk al zaken die je dus voorbereiden op mogelijke veerkrachtige momenten die je nodig hebt.
Exact, maar ook voor jezelf doelen. Waarbij ik doelen, ik heb altijd een soort van haat-liefde verhouding met doelen. Hè? Dus maak ze niet te concreet, want dan zou je, stel je voor, je faalt. Want de meeste mensen halen hun doelen niet. De meeste organisaties halen hun doelen niet. En ze zeggen ze, we gaan 10 miljoen doen. Dan halen ze 9,5, dan is het kut. Halen ze 10,5, dan zeggen ze, ja, dus volgend jaar kunnen we 12. Weet je, dus. Het moet betekenis geven. Het moet zinvol zijn. Het moet mensen de idee geven, ik doe ertoe. En weet je, heel veel doelen zorgen ook voor faalangst. En dan denk ik, ja, dat is niet handig. Zorg in ieder geval wel dat je een soort van richting hebt. Hè? Bijvoorbeeld als ik kijk naar de revalidatie die Jacqueline en ik hadden na het ongeluk. Vooral Jacqueline. Is dat je dan vooral niet moet onderschatten, of niet moet overschatten wat je in een dag of in een week of in een maand kan bereiken. En vooral niet moet onderschatten wat als je blijft oefenen, wat je dan in een jaar of twee jaar kan doen. Wij zijn zo gefocust op die korte termijn. Het moet allemaal maar snel.
Dat is eigenlijk met alles. Terwijl, dat is wel grappig. Dat zie je in de belegging ook. Heel veel klanten onderschatten het rendement op lange termijn, maar overschatten het op de korte termijn. En dan gaan ze rare dingen doen. Dat zie je dus in heel veel zaken in het leven ook terugkomen. Dat mensen daardoor ook afgeleid worden of denken, het werkt niet, ik stop er weer mee.
Klopt.
Je moet ook je moet eigenlijk geloof hebben in je eigen koers die je uitzet en dan ook daar mee bezig blijven.
Klopt. Ja, eens. Want als die horizon maar ver genoeg weg is, dan geeft hij ook richting. Want zit die, ik vind het wel een mooie spreuk van niet met je neus op het voorwiel fietsen. Want dan bus je ook overal tegenaan. Ik weet nog heel goed dat ik denk dat ik in de zesde klas zat of zo. Weet je, dat was de huidige groep 8. Ja. En ik had weer zo'n ontiegelijk kutrapport. En dus ik zat echt te denken, hoe ga ik ze dit vertellen? Dus ik had dat rapport zo in mijn knuisje en ik zat op mijn fiets zo echt zo even voorover gebogen van, die krijg ik niet uitgelegd dit, want dan krijg ik vast en zeker weer, nou ja. En ik knalde er tegen een geparkeerde auto aan, jongen, en dus mijn voortand er ook nog uit en mijn kleren kapot. En toen moest ik dat ook nog gaan uitleggen. Weet je, dus verlies vooral het lange termijn perspectief niet uit het oog. Want dan kan je ook makkelijker bijsturen en dan kan je ook eventuele tegenslagen die we toch vroeg of laat met z'n allen een keer krijgen, die kan je dan ook beter aan. He, dus als ik bijvoorbeeld kijk van Jacqueline en ik, en hebben ook een paar van die levensdoelen. En dat ene klinkt echt heel bazaal hoor. Maar we willen echt gelukkig zijn. En wat dan gelukkig is voor ons, daar hebben wij wel echt de definitie voor. En daar hebben we het vaak over. Ja. En na het overlijden van Sanne was dat natuurlijk even helemaal weg. Maar waarbij we dus na een bepaalde periode ook tegen elkaar zeiden van ja, maar we willen niet dat ongelukkige paar zijn dat een kind heeft verloren. Weet je? Dat stempel willen we niet hebben. En dat daarmee doen we Sanne geen recht aan, maar onszelf ook niet. En als je dat zo'n waarde weer terug in je leven brengt en weer terug in je leven vindt, dan is het leven daarna ook weer heel mooi. Ik heb daar laatst nog een soort van ondertitel. Ik weet niet of het een boek gaat worden, hoor, Michiel, maar stel je voor. Maar de ondertitel is in ieder geval zo van en toen was er niets meer. En die en, die zet ik tussen haakjes. En toen was er dus weer iets meer. Dus er is altijd uiteindelijk weer iets meer. Ja.
Nou, we zijn alweer beide aan het einde gekomen, Richard. Dat ging wat mij betreft als een trein. Super interessant en mooi hoe je dingen uitlegt. En ondertussen valt natuurlijk de verbinding weer weg. Maar dat hoort een beetje bij deze uitzending. Dus je hoort het gepiep op de achtergrond. Ik ga hem zo weer terugkrijgen in de uitzending. Dat kan niet anders. Dus ondertussen ga ik gewoon opnieuw bellen. En praat ik gewoon even verder. En Richard krijg ik zo meteen alweer terug. Deze podcast, als je hem nou leuk vindt, waardeer hem dan met 5 sterren bijvoorbeeld. Of deel hem, zodat andere mensen er profijt van kunnen hebben. Want mijn doel is natuurlijk om die 10 miljoen mensen te bereiken. Je kunt hem waarderen op iTunes, weet ik, en misschien op andere kanalen ook. Ondertussen ben ik nog steeds met Richard Hoop aan het bellen, waarvan de techniek vandaag...
Daar zijn we weer.
Ja, daar is hij weer. Kijk eens aan. Ik heb hem gewoon doorgepraat. Ik heb geleerd van je. Voorbereid op de tegenslag. Dus nou ja, anyway, we zijn een beetje aan het einde aan het komen van die podcast. En ik wilde eigenlijk nog vragen, ja. Zijn er nog... heb je nog iets dat je denkt, nou, als laatste, als ik dat mee kan geven? Dat je denkt, joh, als je luistert... doe dit of zo.
Ja. We hebben het vaak over dat we andere mensen nog wel eens eigenaardig vinden. Of dat we het eigenaardig vinden... hoe een regering iets oplost, of dat we het eigenaardig vinden, hoe je partner iets oplost. Maar zoals ze in Brabant zeggen, vinden uw eigen ook aardig. Oftewel, ja. Vind jezelf gewoon aardig. Heb wat compassie voor jezelf. Als je wat meer compassie voor jezelf hebt, niet zo hard zijn voor jezelf, gewoon een beetje voor jezelf houden, dan maak je het ook meteen voor de rest van de mensen om je heen ook een stuk aangenamer. En dan wordt het leven, ondanks alle tegenslagen, ook weer iedere keer een beetje mooier.
Nou, dit lijkt me een prachtige afsluiter. Richard, ontzettend bedankt dat je te gast wilde zijn in deze podcast. Ondanks
heel
de haperingen en gedoe is het toch een hele mooie uitzending geworden. Ik had hem al half afgetiteld, dus iedereen die heeft geluisterd, waarvoor dank. Heb je vragen of opmerkingen voor Richard? Nou ja, je kunt hem vast vinden als je hem gewoon googelt. Je kan ook mijn bericht sturen, dan zet ik de vragen met alle liefde door. En Richard, nogmaals dank.
Heel graag gedaan.
En jullie bedankt voor het luisteren. En ik zou zeggen, tot volgende week. Doei doei.
Fijne dag Michiel en fijne dag iedereen. Doei doei.